We gaan zo direct Cor van der Beukel en André Petersen bevestigen tot oudste van onze gemeente. En dan is het goed om te weten wat zij voor plaats innemen, wat we aan hen vragen en hoe we met hen om willen gaan. Het is ook goed om te weten waar zij die plek innemen, wie wij nu eigenlijk zijn. We hebben net drie liederen gezongen en die vertellen eigenlijk drie beelden ook van hoe wij nou samen zijn. Het begon met het lichaam. Daar gaat zo direct de preek ook over. Daarna ging het over gezin. Het lichaam van Christus. Gezin. Daarna. En het derde lied, volk. Volk van God. De Bijbel gebruikt nog een beeld. Tempel. Tempel van de Heilige Geest. Tempel van de Heilige Geest. Volk van God de Vader. En lichaam van Christus. En wat het betekent willen we lezen en dan luisteren aan de hand van 1 Korinthe 12, vanaf vers 12. Wat we gaan doen, ik lees dit schriftgedeelte en tussendoor vertel ik en licht ik toe. Vers 12. Een lichaam, zegt Paulus, wanneer hij aan de mensen in Korinthe schrijft. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Cor en André die komen dus niet in het bestuur van van Stichting De Kern. Ze worden ook geen vertegenwoordigers van Kerkelijk Genootschap NG Kamersluis. Verenigingen die kun je opheffen, die kun je laten fuseren. Verenigingen komen en gaan, zijn relatief zelfstandig. Maar dit beeld van een vereniging, dat gebruikt de Bijbel nergens. Het had wel gekund. Je had in die tijd bijvoorbeeld begrafenisverenigingen. En die kwamen ook geregeld bij elkaar. Aten en dronken samen. En vierden. Dus je had wel verenigingen en misschien leek het er wel op. Maar de Bijbel gebruikt nergens dat beeld. Nergens het beeld van een vereniging. En misschien was dat voor die mensen in die tijd ook wel verwarrend, maar dat was het niet. Het kan voor ons ook verwarrend zijn. Hè? We houden tenslotte een administratie van leden bij. Nou, dat lijkt op een vereniging. En de manier waarop mensen financieel bijdragen, dat zou je bijna kunnen denken, dat is contributie. Maar u bent geen lid van de kern, zoals u lid kunt zijn van Advendo of CKC. In de hervormde kerk van vroeger, en misschien nu nog wel, daar sprak men niet over leden, maar over lidmaten. Nou, dat komt eigenlijk al dichter in de buurt, hè. Wij zijn lidmaten, ledematen van Christus. Wij zijn delen van het lichaam van Christus. En zolang u christen blijft, blijft u lid van het lichaam, deel van het lichaam van Christus. U zou er heel kritisch over kunnen praten, over hoe dat allemaal toegaat. U zou net kunnen doen of u er buiten staat, maar zolang u christen bent, bent u deel van het lichaam van Christus. Zoals Paulus zegt tot de mensen in Korinthe, in vers 27, wel nu, u bent het lichaam van Christus. Jullie zijn het lichaam van Christus en ieder van jullie afzonderlijk maakt daar deel van uit. We zijn dus geen hobbyclub. Geen vereniging, geen religieus genootschap, maar wij zijn het lichaam van Christus en elk van ons maakt daar deel van uit. En de volgende zin die Paulus dan schrijft, is minstens zo radicaal. Hij zegt, wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We zijn gedoopt in één geest. Maar wat zou u verwachten als de kracht van de Heilige Geest over ons komt? Wat gebeurt er dan? Verwacht u dan wonderen en tekenen? Daar gaat het tenslotte ook in 1 Korinthe 12 over allerlei bijzondere dingen. Profetieën. Nou, al die dingen die kunnen wel gebeuren en die zullen ook wel gebeuren. Maar we weten alleen dat het van de Heilige Geest afkomstig is. Dus als we één worden, als we één zijn. Dat is wat de doop met de Heilige Geest doet. Mensen één maken. Voor Paulus zat Jezus bij een bron. En een bron in Samaria en er kwam een vrouw bij die bron. En Jezus vroeg aan die vrouw, geef me eens wat te drinken. En die vrouw die keek hem aan en die zei, hoe kan u mij nu, u als Jood, hoe kunt u mij een Samaritaanse te drinken vragen? Hoe kan dat nou? En ter verduidelijking vroeg de evangelist Johannes dan een regeltje toe. Joden gaan immers niet met Samaritanen om. Die mensen die leefden al eeuwenlang helemaal gescheiden van elkaar. Wel misschien wel door elkaar, maar wel gescheiden. Net zoals Zigeuners in Hongarije, in Oekraïne en in Oost-Europa gescheiden leven van Hongaren en Russen. Zo leefden de Samaritanen en Joden ook onafhankelijk van elkaar. Wat gebeurde dan nadat de Heilige Geest is uitgestort in Handelingen? Dan gaat de Jood Filippus, die gaat naar Samaria toe en die verkondigt het goede nieuws over Jezus. Aan die Samaritaan. En dan komen de Joden, Petrus en Johannes, die komen en die leggen die Samaritanen zelfs de handen op. En gaan met ze eten. En dan ontvangen de Samaritanen de Heilige Geest. Daarvoor deed Simon de tovenaar al allerlei wonderen en tekenen. Maar de Heilige Geest die bracht iets nieuws. Die bracht eenheid tussen Samaritanen en Joden. Nog een voorbeeld. Wanneer Petrus de Romein Cornelius doopt. En dan gaat hij terug naar Jeruzalem. En dan zeggen de Joden, die zeggen daarvan, ja, hoe kan je dat nou doen? Je bent bij het huis van een onbesnedene binnen gegaan. En je hebt zelfs met hem gegeten. Hoe kan je dat nou doen? Nou, waarom deed hij dat? Dit was de vraag van ze. Hoe kun je nu samen gaan? Hij zegt, ja, de Heilige Geest, die kwam over ons, over die mensen. Ik kon niet anders. De Heilige Geest doopt tot één lichaam. Nou, dat is de leer van de doop van de Heilige Geest. Lange tijd dachten blanke, middenklasse, pinkste christenen dat de doop met de Heilige Geest, dat het bewijs van het spreken in tongen was. Maar hun zwarte wortels van die beweging zaten veel dichter bij de Bijbelse waarheid. De doop met de Geest kan wel gepaard gaan met wonderen en tekenen, maar ze brengt de eenheid. Doopt mensen tot één lichaam. En als je daar zicht op krijgt, dan zie je dat overal in de Bijbel. Ik noemde al Handelingen 8 en Handelingen 10, waarin dat gebeurde. Samaria en Cornelius. Denk ook maar aan Handelingen 2, waarin die Joden uit allerlei volken bij elkaar zijn. Nou, denk aan 1 Korinthe 12, vers 13. Wij zijn allen gedoopt in één geest en daardoor zijn we één lichaam geworden. Efeze 4 vers 3, daar staat, span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Nou, als u dan nog verder gaat lezen, dan komt u ook nog Galaten 4, komt u iets vergelijkbaars tegen. Dus, wij zijn het lichaam van Christus en de Heilige Geest doopt ons tot dat ene lichaam. We lezen verder vanaf vers 13. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn. Of we nu slaven of vrije mensen zijn. We kunnen ons misschien nog voorstellen dat wij één lichaam zijn. Alhoewel we dat ook wel heel vaak moeten zeggen en daar hard aan moeten werken. Maar hoe divers was het in Korinthe? Wat voor mensen had hij nou voor ogen? Hij had Erastus voor ogen. Nou, Erastus was wethouder. Wethouder van een stad met 150.000 mensen. Erastus was een Griek. Hij was waarschijnlijk gewend om naakt te sporten in het gymnasium. Hij was gewend om deel te nemen aan zakenmaaltijden. Waar je vlees at van alles wat los en vast zat. En wat geofferd was aan de aan vrouweneconomie. Erastus was lid van Korinthe. En Crispus. Nou, Crispus was een heel andere man. Die was leider geweest van de synagoge. Zou zeker niet naakt in een gymnasium gaan lopen. Was besneden. Was gepokt en gemazeld in Torah. Hij was een echte Jood. En dan had je nog slaven. Havenarbeiders. Waarschijnlijk ongeletterd. Stinkend naar het zweet. Misschien wel afkomstig uit Gallië. Of uit Nubië. Waren ze nog zwart ook? Denk je eens in. Die mensen die waren samen. Die kwamen bij elkaar. Al die mensen zaten in één gemeente. En hoeveel zult er zijn geweest? Ik heb al eens gezegd, waarschijnlijk een stuk of 50. Nou, laat het er 100 zijn geweest. Dat soort mensen. Ze zaten aan één tafel. Nou ja, dat ging niet zo goed. Daar schrijft Paulus dan over. Maar ze hoorden bij elkaar. En elke keer als ze samenkwamen, dan bracht ieder iets in. Nou, zou die Nubiër hetzelfde hebben ingebracht als die man uit, als die Erastus? Zouden ze dezelfde muzieksmaak hebben gehad? Zou je op hetzelfde niveau hebben geconverseerd? Waarschijnlijk wist die Nubiër niet eens wat converseren was. Maar hoe verschillend die mensen ook hebben gedacht over God, hoe verschillend ze ook waren, deze mensen, zegt Paulus, maakt de Heilige Geest één. Deze mensen horen bij elkaar. Ik vraag me wel eens af, hoeveel weten wij van de Heilige Geest? Dat hij dit kan doen, want dit is zo nodig. En hoe doet hij dat? Hoe maakt de Heilige Geest die mensen één die zo ontzettend verschillend was? Die mensen. Nou, misschien denkt u van, nou, het is de grootste gemene deler geweest. En stiekem denken we zelfs de kleinste gemene deler. Nou, je moet er vooral voor zorgen dat iedereen het naar de zin heeft. Hoe doopt de Heilige Geest ons tot één lichaam? Er is uiteindelijk maar één antwoord. Jezus. De Heilige Geest wijst op Jezus. En voor die mensen in Korinthe was wat Jezus voor hen had gedaan, wie Jezus was, dat was blijkbaar zoveel groter dan hun eigen verschillen. Het was zoveel meer indrukwekkend dat ze gewoon wisten, wij horen bij elkaar. Dit is onze Heer. En daar begint het hoofdstuk mee. Hè? Jezus is Heer. Dat kan alleen iemand zeggen door de Heilige Geest. Ik vraag me ook wel eens af, wat weten we van Jezus? Als wij ons geen kerk kunnen voorstellen die voor de helft uit Antillianen zou kunnen bestaan. En ons. Of waar een kwart Turk zou zijn. Of waar de ene helft uit Maassluis-West komt. En de andere helft uit Hoofd of uit de oude Burgemeesterswijk. Wat weten we dan van Jezus en van de Heilige Geest? Als we denken van, nou, het is maar beter om sommige groepen apart te houden. Dan weten we er toch niks van. Wij zijn allen door één geest doordrenkt. Of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn. Of we nu slaven of vrije mensen zijn. Dan gaat Paulus verder. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven. Precies zoals hij dat wil. En als je die woorden hoort, dan is het goed om je gewoon in te denken. Die gemeente van Korinthe, hoe verschillend die waren. Welke mensen zullen zich oog hebben gedacht en welke mensen oor? Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan het evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet zo nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld. Zo dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Dat zal een opgave zijn geweest in Korinthe. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, en dan kwamen er arbeiders binnen die geslagen waren op hun werk. En dan moest Erastus meelijden. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, dat werd die Erastus. Hoe moeilijk of hoe makkelijk zal het voor die slaven zijn geweest om dan te delen in die vreugde. Maar ze hebben het gedaan. En Paulus eindigt weer met deze woorden. Welnu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. Wij zijn het lichaam van Christus. Wanneer we op zoek gaan naar wie we zijn en naar wie we ten diepste zijn, is het grootste antwoord wat je kan geven, is Ik ben kind van God. Dat is het grootste. Maar je bent nooit enigskind. Onze Heere God heeft maar één enige geboren zoon. En dat is onze Heer, onze Verlosser. Dus met dat je zegt, ik ben een kind van God, zeg je meteen, ik ben deel van Gods gezin. Het een impliceert het ander. Het een kan niet zonder het ander. En u kunt heel veel vinden soms in de gemeente. En andere mensen kunnen teleurgesteld zijn. Maar zolang u zegt, ik ben kind van God, zegt u meteen, ik ben een deel van het lichaam van Christus. Wel nu, u bent dat lichaam en u maakt er deel van uit. En dan gaat Paulus nog verder. Hij zegt, God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. En vanochtend denken we daarbij in het bijzonder aan Cor en André. Zij krijgen vanochtend een speciale plaats. Een plaats waarbij ze ons mogen helpen en mogen dienen. Waar ze mogen zorgen dat het lichaam de samenhang niet verliest, maar juist ook bij elkaar blijft. Nou, wat dat nog meer betekent, dat horen we zo direct. Nu nog even de samenvatting. En je mag die al laten zien. Wij zijn het lichaam van Christus. En ieder van ons maakt daar deel van uit. Wij zijn allen gedoopt in één geest. En we zijn daardoor één lichaam geworden. Dat is de leer van de doop met de Heilige Geest. En ik heb een aantal teksten er nog bij gezet. En de Heilige Geest die maakt ons één door naar Jezus te wijzen. Hij is zoveel groter dan wij kunnen denken of beseffen. Hij maakt ons één. Amen.